το χρήνι σου. Η μέρα το χρήνι σου στείλε τη εσύ πίνε κόμματα. Ik heet u allemaal weer hartelijk welkom vanavond. En ik stel voor dat we samen zingen uit Psalm 99, het 7e en het 8e vers. Gij met hen begaan, hebt hun wens voldaan. En geef dan eeuwig eer, onze God en Heer. 7 en 8 van 99. Zullen we samen eerst bidden. Heren, we buigen ons voor u. Laat het er zijn in oprechte verootmoediging des harten. En we bidden u dat gegeven wilt dat wij uw woord, zoals het vanavond tot ons komt uit de brief van Petrus, mogen verstaan. Niet alleen verstaan met ons hoofd, met ons verstand, maar ook verstaan met ons hart. En niet alleen verstaan met hoofd en hart, maar laat het ons ook beleven als een kracht Gods tot zaligheid. De apostel mocht schrijven aan gelovigen, mensen die uit het heidendom, uit de duisternis gebracht waren tot het licht, geroepen, krachtdadig en onwederstandelijk geroepen, en tot bekering en tot geloof gebracht, en hij mocht hen grote en rijke en heerlijke dingen voorhouden, te midden van al de verdrukkingen en de moeite die ze in dit aardse leven meemaakten en zouden gaan meemaken. En van al die dingen die de apostel toen aan deze mensen geschreven heeft, waarvan er geen één meer in leven is, mogen wij vanavond ook nog weer getuigen zijn, Heer, omdat het u heeft behaagd om die woorden van toen te bewaren de eeuwen door in uw heilige evangelie. En als ze dan vanavond voor ons liggen, Heer, zouden we ze dan inderdaad ook mogen verstaan zoals de apostel, zoals de Heilige Geest die de apostel inspireerde, ze bedoeld heeft. En zoals ze ook in die dagen verstaan zijn door het volk dat toen u de Heere vreesde. Heere, laten wij ervaren dat dat woord van u echt levend en krachtig is. En dat wat toen de waarheid was, nog de waarheid is. En dat wat toen door u aan uw volk werd voorgehouden als dure roeping en heilige plicht, nog altijd door u wordt voorgehouden aan alle die u vrezen als dure roeping en heilige plicht. Maar geef ons ook te verstaan, Heere, dat daartoe echt genade nodig is. Genade die ons ook tot gehoorzame kinderen maakt. En als dat ontbreekt, Heere, dan ontbreekt de rest ook. Wij bidden u, geef dat we het verstaan, dat we het ter harte mogen nemen. En wees zo in ons midden. Denk ook aan hen die niet hier kunnen zijn, maar waarvan er mogelijk ook verschillende nog aan de kerktelefoon luisteren. Zegen uw woord ook in hun leven. En laat ons allen beseffen, Heere, in dit korte leven tussen wieg en graf valt de beslissing voor eeuwig. En mogen we daar dan ook voluit ernst mee leren maken. En niet rusten voordat we het weten, geborgen te zijn, echt geborgen. Schenk ons dat om Jezus wil. Amen. Ik denk dat het goed is om elkaar iedere keer weer te herinneren, als wij weer een stukje verder lezen in dat eerste hoofdstuk van de eerste Petrusbrief, hoe het betoog van de apostel is opgebouwd. Ik denk dat het goed is om dat iedere keer bij een nieuw gedeelte weer duidelijk voor de aandacht te hebben. En mogelijk ook voor degenen die er de vorige keer niet waren, geef ik dan nog even een paar aanwijzingen over datgene wat we tot nog toe gevonden hebben. Ik zal niet alles herhalen uiteraard, maar in de verse 3 tot en met 12 heeft de apostel uiteengezet wat de Heere aan de gelovigen in Pontus en Azië en Cappadocië en Bithynië gegeven heeft, het grote heil dat hij aan hen heeft geopenbaard. En dat is het uitgangspunt van de apostel als hij met ingang van vers 13 begint met een vermanend gedeelte. Ik heb u gezegd, en u kunt dat zelf controleren, dat in de verse 3 tot en met 12 de apostel spreekt op deze wijze dat hij ze vertelt wat er gebeurd is, wat de Heere gedaan heeft, wat de Heere gegeven heeft. Terwijl hij dan in vers 13 en volgende versen meer dan één keer de gebiedende wijs gaat gebruiken. En met opdrachten, met vermaningen, met aansporingen gaat komen. En dan in de versen 13 tot en met 21... lezen wij de beschrijving van hoe de apostel Petrus het leven van een christen ziet en hoe het naar zijn oordeel behoort te wezen in de verhouding van die mens, van die christen, tot God. Hij typeert dat leven op drie manieren. In vers 13, en dat zagen wij de vorige keer, typeert hij dat christelijke leven in de verhouding tot de Heere als een leven der hoop. Daarom, opschortende de lendenen van uw verstand en nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Het leven der hoop dus. Want ze zijn nu wel in beginsel verlost. Ze zijn door de Heere getrokken uit de duisternis. Ze hebben die verandering, die beslissende verandering in hun leven meegemaakt. Maar ze zijn nog niet definitief verlost. Er is nog een hele hoop in hen en om hen heen overgebleven, wat hen eraan herinnert dat er zonde is en ongerechtigheid. En niet alleen maar in de wereld waarin ze leven, maar ook in hun eigen hart is er nog veel overgebleven waarvan ze nog altijd verlost moeten worden. En daarom, Petrus die herinnert hen eraan dat de definitieve, de volkomen verlossing pas komt in de openbaring van de Heere Jezus Christus. En daar moeten ze dan naar uitzien. Naar de genade die in die openbaring, in die verschijning, in die komst, die wederkomst van Christus hen zal worden toegebracht. Dat is hopen op wat nog komen zal. En als hij het leven van een christen getypeerd heeft als een leven der hoop, dan gaat hij in de versen 14 tot en met 16 het leven van diezelfde christen typeren als een leven der heiliging. En daar zullen we ons vanavond op concentreren. Om dan, als de Heer het geeft aan de hand van vers 17 en volgende, te zien dat de apostel Petrus het leven van die christen ook typeert, naast als een leven der hoop en een leven der heiliging, als een leven in de vreze. De vreze Gods. Wel nu, vanavond dus de versen 14 tot en met 16. Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel, daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. Dus het leven van een christen als een leven in heiliging, in heiligmaking. Wordt ook gijzelf heilig in al uw wandel. Maar voordat de apostel deze oproep doet, voordat hij hen deze vermaning meegeeft, heeft hij eerst de vermaning ergens in gefundeerd. Hij heeft eerst een grondslag gelegd op grond waarvan hij ze deze vermaning kan meegeven. Kijkt u maar in vers 14. Hij spreekt ze aan als gehoorzame kinderen. Of nog letterlijker vertaald, als kinderen der gehoorzaamheid. U begrijpt, daar ligt al een wonder achter. Dat ze dit zijn, dat is omdat ze dit zijn geworden. Dit zijn gemaakt. Ze waren het vroeger niet. Dat blijkt ook wel uit het vervolg van vers 14 als het gaat over de begeerlijkheden die tevoren in hun onwetendheid geschied zijn. Maar afgedacht toch van wat hier staat, er zijn vele andere plaatsen in het woord van God waaruit duidelijk blijkt dat de mens van nature helemaal geen gehoorzaam kind is. Hij is geen eens een kind, laat staan een gehoorzaam kind. En als hij toch aangeduid wordt als een kind, dan kan hij het beste aangeduid worden zoals de apostel dat doet. Dat doet in het tweede vers van Efeze 2, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo was het toch? En zo is het toch met elk mens? En zo maakt de apostel dat toch ook duidelijk op nog weer een andere plaats. Ik denk aan het achtste hoofdstuk van de brief aan de Romeinen, waar hij schrijft in het zevende vers, daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich aan de wet van God niet. Het kan dat ook niet. Daar heb je de ongehoorzaamheid. Het zich niet onderwerpen aan de wet van God. En eigenlijk nog erger dan dat het niet gebeurt.
Het kan zich niet eens onderwerpen aan de wet van God. Zo diep zit de ongehoorzaamheid, de opstand, de rebellie in zo'n mens die van nature bedenkt de dingen die des vleeses zijn. Dus als de apostel Petrus ze nu kan adresseren en aanspreken als gehoorzame kinderen, kinderen der gehoorzaamheid, waarbij hij dat woordje om van het woord ongehoorzaamheid afgelaat. Ja, dan moet er toch wat bijzonders gebeurd zijn, dan moet er niet minder dan een wonder gebeurd zijn. Gods genade is in hun leven geopenbaard. We wisten dat al wel, want het staat zelfs in het tweede vers van het eerste hoofdstuk. Als hij ze aanspreekt als de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des geestes. Ze zijn wedergeboren, laten we het zo zeggen. Ze zijn wedergeboren tot een levende hoop. Ze zijn het nieuwe leven deelachtig geworden. Er is in hun leven het wonder gebeurt dat ze van dood levend zijn gemaakt, dat ze uit de duisternis in het licht zijn getrokken. En dus is het leven van de gedurige, van de voortgaande vernieuwing begonnen. Wedergeboorte, dat is het begin van het nieuwe leven, maar je mag ook zeggen het is het begin van de heiligmaking. Wedergeboorte, als het echt wedergeboorte is, krijgt in het leven van die mensen een vervolg, blijft nooit bij dat ene punt staan. Het leven dat God dan geschapen heeft, dat nieuwe leven, dat leven dat uit God is, dat gaat zich ontplooien in de bekering, in de voortgaande bekering, in de gedurige vernieuwing, de afsterving van de oude, de opstanding van de nieuwe mens. Noem het dan ook maar de heiligmaking. Waarom zou Petrus dit aan het begin van deze vermaning benadrukken? Dat ze gehoorzame kinderen zijn. Omdat als hij dat niet van hen zou mogen geloven, het ook geen enkel nut heeft als hij ze tot heiligmaking gaat oproepen. Want je kunt een natuurlijk mens niet oproepen tot heilige wandel. Eerst moet de boom goed gemaakt worden. En pas dan zal de vrucht goed kunnen zijn. Als Petrus niet zou weten, als hij niet zou mogen geloven, als de Heere hem dat geloof en dat vertrouwen niet zou hebben gegeven, als hij uit de geruchten die hij omtrent de kracht van het evangelie in Pontus en die andere provincies niet zou hebben begrepen dat de Heere daar het wonder van zijn genade verheerlijkt had, dan had de apostel deze mensen alleen maar tot bekering kunnen oproepen. Dan had hij ze alleen maar kunnen vermanen om te vluchten voor de toekomende toren. Dan had hij ze alleen maar kunnen vermanen, strijd om in te gaan door de enge poort. Maar als hij ze in de woorden van onze tekst van vanavond gaat vermanen om heilig te zijn, zoals God heilig is, dan moet dat gefundeerd zijn op het wonder dat alreeds heeft plaats gehad. Alleen iemand die tot een nieuw leven gewekt is, kan tot heilige wandel worden opgeroepen. Want één van tweeën. Een natuurlijk mens brengt wel vruchten voort. En dat zijn in vele gevallen vruchten van de ongerechtigheid. En dan heb je dat wat Paulus zegt. Dat onderwerpt zich aan de wet van God niet. Dat kan dat ook niet. En als je zo'n mens gaat zeggen dat hij onder de wet moet leven en dat hij de wil des Heren moet gaan doen en dat hij moet wandelen waardiglijk het evangelie en dat hij de Heren heeft te vrezen en dat Gods geboden moeten worden onderhouden en dat de mens gelijkvormig moet zijn en het beeld Gods in Christus, dan zegt zo'n natuurlijk mens, daar heb ik helemaal geen belang bij. Je plaatst me onder geboden die me helemaal niet aanstaan. Ik onderwerp me aan die wet niet. Ik kan dat ook niet. Ik wil dat ook niet. En dan krijg je de vruchten der ongerechtigheid. Het kan ook anders. Je kan een natuurlijk mens inderdaad ook met de geboden van Gods wet in aanraking brengen. En dan zijn er natuurlijke mensen die zeggen, goed, dat zal ik gaan doen. En ze doen het zoals ze menen naar hun beste vermogen. Een onwedergeborene die de wil van de Heere zoekt te doen. Een onwedergeborene die zoekt te leven naar Gods wil. Wat vertoont zo'n leven? Wat voor vruchten groeien daar? Vruchten van eigen gerechtigheid. En die zijn voor God net zo weinig waard als de vruchten der ongerechtigheid. Je kunt een mensenkind misschien wel oproepen om naar de wil des Heren te gaan leven. En misschien dat zo'n mensenkind zonder wederbarende genade dat ook nog wel wil doen. En dat hij uiterlijk naar de vorm heel precies en heel stipt wil gaan leven. En dat hij misschien zelfs voor zijn eigen gevoel aan de geboden van Gods wet niet eens genoeg heeft, maar er nog allerlei menselijke inzettingen naast plaatst, waar hij ook nog gehoorzaam aan gaat wezen. Maar dan komt hij nog nooit hoger dan het niveau van een farizeer. En de Heere Jezus zegt, als uw gerechtigheid niet meer is dan van farizeers en schriftgeleerden, dan sta je nog buiten het koninkrijk der hemelen. Dan ben je nog niet veel verder dan die rijke jongeling die dacht dat hij alles gedaan had van zijn jeugd af aan. En die als de Heere hem inderdaad de geestelijkheid van de wet voor de aandacht plaatst, bedroefd wordt en bedroefd heen gaat. Het heeft geen nut om onwedergeborenen tot heilige wandel op te roepen. Want of de een zegt, ik ben daar niet van gediend en je moet me niet met allerlei geboden aan boord komen. En een ander die zegt, goed, ik zal het doen. Maar dan zijn zijn gerechtigheden voor God ook nog niet meer dan een wegwerpelijk kleed. Petrus weet dat als hij namens de Heere moet komen met de oproep, dat ze heilig moeten zijn, gelijk hij die hen geroepen heeft heilig is, dan kan hij dat alleen maar zeggen tegen mensen die gehoorzame kinderen geworden zijn. En dat is dan ook hun identiteit. Kinderen der gehoorzaamheid. U begrijpt wel, als we nou vanavond ook proberen te luisteren voor onszelf, en niet alleen maar nagaan wat Petrus toen voor die mensen daar bedoeld heeft, maar als we ook proberen te verstaan wat dat woord vandaag tot ons in de situatie waarin wij leven te zeggen heeft, dat dan natuurlijk nu de vraag door een ieder eerlijk moet worden beantwoord. Kan Petrus dat nou van u en van mij ook zeggen? Kan hij ons ook zo aanspreken? Zijn wij ook, en weet God dat ook, en is dat ook Gods oordeel over ons leven, zijn wij ook gehoorzame kinderen, kinderen der gehoorzaamheid, die van kinderen der ongehoorzaamheid veranderd zijn en uit de duisternis overgegaan zijn in het licht. Inderdaad, als dat van ons gezegd mag worden, dan is er ook alle reden om de vermaning die verderop in de tekst staat ook aan ons geadresseerd te weten. Als het van ons gezegd moet worden en als dat onze eigen conclusie eer na eerlijk zelfonderzoek zou moeten zijn, nee, tenslotte zijn wij nog altijd kinderen der ongehoorzaamheid, al doen we misschien wel ons best om vruchten van eigen gerechtigheid voor te brengen. Ja, dan heeft het vermaan van onze tekst eigenlijk geen raakpunten in ons leven. Dan zou er inderdaad toch wat anders door de apostel gezegd worden tegen zulke mensen. En dan vind je dat in het woord van God herhaaldelijk ook terug. Kinderen der ongehoorzaamheid worden niet geroepen om heilig te leven, maar worden geroepen om zich tot de Heere te bekeren. Kinderen der ongehoorzaamheid worden ertoe geroepen om het kwaad te mijden en met de zonde te breken en de Heere te voet te vallen en hem om zijn genade te smeken. Dat onderscheid moeten we goed maken, want anders zouden we elkaar opbouwen op een manier die de Heere niet bedoelt en die Petrus en die geen een van de bijbelschrijvers ooit heeft bedoeld. Dus Het uitgangspunt, het fundament voor de vermaning in onze tekst is dat de apostel weet en daarom ook schrijven mag, jullie zijn kinderen der gehoorzaamheid geworden, dankzij Gods genade. Heb je zelf ook niet gedaan, daar is je eigen inbreng ook niet bij ter sprake gekomen, dat heeft de Heere gedaan. Wel nu, dan nu de aansporing zelf, die oproep tot heilige wandel. Daar zitten twee kanten aan. Daar zit een negatieve kant aan, zoals we dat lezen in vers 14. En daar zit een positieve kant aan, vers 15 en 16. De negatieve kant, dat is, gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Wordt niet gelijkvormig. Dat is een uitdrukking die Paulus ook gebruikt in die bekende woorden in Romeinen 12. U bent mij misschien in uw gedachten al voor. Die vermaning van Paulus in de eerste verse van dat 12e hoofdstuk van de Romeinenbrief. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande. Welke is uw redelijke godsdienst? En wordt deze wereld niet gelijkvormig? En dan hebben we tegelijkertijd het woord wereldgelijkvormigheid te pakken. De apostel kent dat woord dus. En Petrus gebruikt het ook. Gelijkvormig worden, ja, waaraan? Niet aan de wereld zoals Paulus schrijft. En niet aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren zoals Petrus schrijft. Wat is dat gelijkvormig worden? U begrijpt het al, denk aan een schilder die het portret van iemand schildert. Daar zit de persoon wiens portret geschilderd zal worden. En wat hij nou aan doen is op dat canvas met zijn penseel en met zijn verf, dat is een portret van die bepaalde persoon schilderen dat gelijkvormig is aan de persoon die geschilderd wordt. Dat helemaal op hem lijkt. Dat er, als het even kan, precies één eruit ziet zoals de persoon zelf eruit ziet. Of als je het op een andere manier wil bekijken, je modelleert iets naar een bepaald model. Je knipt iets naar een bepaald voorbeeld. Het moet er net één eruit zien, precies dezelfde vormen hebben, precies dezelfde gestalte vertonen als het voorwerp waar het op moet lijken. Nou, zo is er ook in geestelijk opzicht van alles en nog wat waarnaar wij gemodelleerd worden. Welk patroon wij gaan vertonen. En dat kan heel negatief zijn. Vroeger leefden die mensen ook volgens een bepaald patroon. Hoe was hun leven ingericht in een bepaalde orde? Leken ze ergens op? En dat model van toen, dat was hun vroegere begeerlijkheden. De lusten waarin ze voor hun bekering leefden en waar ze gevolg aan gaven. Naar die lusten, naar die begeerten, en dat waren zondige begeerten. Dat waren verkeerde begeerten, daar was niks van God in. Dat was geleid, beheerst, geïnspireerd door een verkeerde geest. En dat wordt door de apostel getypeerd als hij zegt dat het de begeerlijkheden van hun onwetendheid waren. Begeerlijkheden, lusten, vermakingen die weerspiegelden dat ze in een geestelijke toestand van volslagen onkunde verkeerden. En dan moet u bij onwetendheid niet denken aan het feit dat het domme mensen waren. Dat het mensen waren met een heel laag intelligentiequotient. Dat het mensen waren die eigenlijk in het gewone leven helemaal niet mee konden komen. Onwetenden, nee. Dit is een geestelijke zaak. Dit is zoals je dat in het boek Spreuken ook iedere keer tegenkomt. Dwaasheid. Onkunde. Hen ontbrak het aan kennis van God, aan kennis van de dingen van God, aan kennis van de wet van God, aan kennis van de genade en van de liefde van God. Daar hadden ze geen notie van. Daar waren ze absoluut van verstoken. En als een mens van die dingen Gods en van de openbaring Gods en van de heiligheid Gods en van de wet van God niks weet, nou dan moet u maar zien hoe het leven er dan uit gaat zien. Dat vinden we ook in de schrift getekend. En al zou het in de schrift niet getekend worden, dan moet je maar om je heen kijken in de wereld die met de wet en met de wil van God heeft afgerekend. Dat is een leven van chaos, dat is een leven van verdorvenheid, van vuilheid, van onreinheid, van ik weet niet wat voor God. Goddeloosheid, zondige begeerlijkheden, wellusten, en dat omdat ze verduisterd waren in hun verstand, onwetendheid, maar dan wel schuldige onwetendheid. Dat was het model van vroeger. En naar dat model was hun leven ingericht. En nou zegt Petrus, laat dat niet weer zo zijn. U zegt, maar ze waren er toch van verlost. Lopen ze dan weer gevaar erin terug te vallen? Wat zou u denken, als er geen enkel gevaar was dat ze ooit daar nog weer in terug zouden vallen? Wat heeft het dan voor de apostel voor zin om dit tegen hen te zeggen? Maar Petrus weet goed genoeg dat al is in beginsel door de genadige werking van God en door het genadige ingrijpen van God, al is in beginsel de zonde van de troon gestoten. En al is door dat werk van God de macht van de zonde gebroken, zodat de zonde niet meer regeert. Ik zei, Petrus weet goed genoeg dat al is dat gebeurd, al ben je een gehoorzaam kind geworden, dan nog is de zonde aanwezig. Al regeert hij dan niet meer, hij is nog wel overgebleven. En die overgebleven zonde, die is altijd weer een bedreiging. En de bedreiging die van die overgebleven zonde uitgaat, is dat ze toch weer een keer in dat model van vroeger terug zullen vallen. Als het zicht op Gods woord, als het zicht op Gods wet, als de liefde en de eerbied voor Gods inzettingen beginnen te vervagen. En als boze beginselen weer in binnendringen en de overhand krijgen. Dan is het gevaar een reëel gevaar om weer terug te gaan naar dat vroegere patroon. En weer in je onwetendheid, in je geestelijke onwetendheid terug te vallen. Zonde mag ontroond zijn, maar zonde is niet dood. En reken erop dat die zonde iedere keer weer een poging onderneemt om weer op de troon terug te keren. En daar waarschuwt Petrus voor. Dat is het negatieve in deze vermaning tot heilige wandel. Word niet meer, nooit meer gelijkvormig aan de begeerlijkheden die in uw onwetendheid tevoren, vroeger, voor je bekering, in je eertijds geschied zijn. Maar dan de positieve kant. Ik zei, dat vindt u in de versen 15 en 16. Niet zo, maar, dat is het eerste woord van vers 15, de aansluiting is dat voegwoord maar, gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. Daar zitten drie dingen waar we even bij stil willen staan. In de eerste plaats, laten we eens letten op de oproep zelf. Tweede deel van vers 15. Ik laat dat eerste even weg. Zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Dat is het hart van de zaak. Zo wordt gij ook zelf heilig. En niet zomaar een beetje. En niet zomaar hier en daar. Maar in heel uw wandel. Heilig. Heiligheid. Heiligmaking. Wat is dat heiligheid? En wat is heiliging? Een eenvoudig voorbeeld uit de schrift, u kent het allemaal. Als Mozes op bevel van de Here de tabernakel heeft moeten toebereiden, dan worden er in die tabernakel straks ook allerlei voorwerpen gebruikt. Kannen en kroezen en bekers en messen en vorken en al die dingen die je in de keuken ook gebruikt. Die elke Israëlitische vrouw, toen in de woestijntijd nog niet, want toen woonden ze in tenten, maar later als ze in het land Kanaan wonen, in hun eigen keuken, ook gaan gebruiken. Een pan en een kroes en een beker en een mes en een vork enzovoort. Maar als de dingen die ik genoemd heb in het heiligdom gingen gebruikt worden, dan werden ze geheiligd. Dan gingen ze als het ware de drempel over uit het gewone leven, uit het profane leven, in het heiligdom. Dan werden ze afgezonderd. En dan waren ze voortaan voor het gebruik in het heiligdom bestemd. Dan ging er niet iemand met diezelfde beker ooit nog een keer iets anders doen dan werk in het heiligdom, maar dan was die beker in de dienst van God opgenomen. En dan was het een heilig vaatwerk geworden. Dat vertelt wat heiliging is. Heiliging is iets uit het gewone, uit het profane, uit de wereld halen en het overbrengen in de dienst van God. Afzonderen van de wereld en afzonderen tot de dienst des Heren. Dat gebeurde met voorwerpen. Dat gebeurde ook met mensen. Dat gebeurde onder het Oude Testament met de dienaren van het heiligdom. Met de hoge priester, met de priesters, met de levieten. En op het moment van hun overgang kregen ze daar ook het symbool van. De wassing, de zalving in vele gevallen. Ze waren afgezonderd tot dat werk. Ze deden geen dienst in de gewone wereldse aangelegenheden. Ze hadden een taak in het heiligdom gekregen. De Heere deed dat eigenlijk nog veel breder. Met zijn hele volk Israël. En tot dat hele volk Israël komt dan ook de oproep, en daar eindigt deze vermaning van Petrus ook mee in vers 16, en ik zal daar natuurlijk straks ook nog op ingaan. Tegen dat hele volk Israël wordt straks gezegd, wees heilig, want jullie zijn een afgezonderd volk. Ik heb jullie uit Egypte gehaald. Ik heb jullie aan mij en aan mijn dienst verbonden. Ik heb jullie bij de Horeb mijn wetten gegeven. Ik heb mijn verbond met jullie opgericht. Ik heb mijn tabernakel in jullie midden gesteld. Ik heb de dienst der verzoening in uw midden geopenbaard. U bent anders dan de wereld. U bent uit die massa van volkeren van de wereld gehaald om anders te zijn. Om mij te zijn toegewijd. Dat is de letterlijke, de eerste, de basale betekenis van heiliging. Toewijding aan de Heere. Toewijding aan de dienst van de Heere. Nu hebben ze vroeger naar het model geleefd van die vroegere begeerlijkheden uit hun onwetendheid. Petrus zegt, daar ben je uitgehaald. God heeft zich over u ontfermd en nu sta je in een heel andere relatie tot God. Vroeger in de relatie van onwetendheid en onkunde en geestelijke blindheid, maar uw verstand is verlicht en uw wil is gebogen en dat wonder van de wedergeboorte heeft plaatsgevonden en die genade Gods is in beginsel verheerlijkt. Nu moet je bij hem horen, bij die God die zich over u en uw verloren bestaan ontfermd heeft. En dat moet een toewijding aan die God zijn, niet maar een beetje zus en een beetje zo, niet maar met een stukje van je hart en een bepaald terrein van je leven, niet maar één dag in de week, de dag des Heren, terwijl de andere zes dagen nog altijd voor jezelf zijn, maar in heel uw wandel. Zo wordt ook gij zelf heilig in heel uw wandel. Wat bedoelt de apostel met dat woord wandel? Dat is een woord dat bij Petrus heel wat keren voorkomt. Is een woord dat Paulus ook gebruikt. Als we eens even kijken in het eerste hoofdstuk van de Galatenbrief. Daar wordt in onze vertaling een ander woord gebruikt, maar in het Grieks is het hetzelfde woord als in de tekst van vanavond. In vers 13 van hoofdstuk 1 van de Galatenbrief. Daar gaat het over: want gij hebt mijn omgang gehoord die eertijds in het Jodendom was. Mijn omgang. Mijn manier van leven. Mijn levensopenbaring. Mijn levensstijl. De Bijbel gebruikt ook wel eens het woord wandeling. Dat is allemaal hetzelfde. Het gaat om de manier van leven. Het gaat om alles wat je doet en alles wat je laat. Het gaat om alles wat je zegt en alles wat je zwijgt. Het gaat om je werk en je vrije tijd. Het gaat om zondag en maandag. Het gaat om lichaam en ziel. Het gaat om hoofd en om hart. In al uw wandel, in al uw gedragingen, in heel die gang door het leven heen. Heiliging, waartoe hier wordt opgeroepen, is dus alomvattend. Dat heeft niet een bepaald terreintje. Dat heeft niet een bepaald hoekje in je hart. Dat gaat niet over één of twee gedragingen. Maar dat gaat over heel die mens. Lichaam en ziel. Met alles wat hij is en met alles wat hij heeft en met alles wat hij denkt en met alles wat hij voelt en met alles wat hij lief heeft en met alles wat enzovoort. Want die God die het goede werk begonnen is, zal ook die hele mens verlossen. Zal die hele mens zalig maken. En die God heeft daarom ook recht op dat hele leven. En dan moet u eens zien wat een hoge norm de apostel hier aanlegt. Ik ben nou bij het eerste deel van vers 15. Gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, wordt gij zelf ook heilig. De norm die Paulus, die Petrus aan de gelovigen in Klein-Azië voorhoudt, als het gaat om hun heilige wandel, is niet minder dan de heiligheid Gods. Die absolute heiligheid Gods. Dat zozeer vijand zijn van alles wat verkeerd en zondig is. Dat zozeer doordrukt, dat zozeer heel het wezen, heel de regering, al het doen van de Heere doortrekt. Heilig, 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 zeggen de serafs rondom de troon. En Jesaja, het is maar een visioen. Het is nog niet eens de werkelijkheid. Jesaja beseft in dat visioen al dat hij bezwijken moet. Want mijn ogen hebben de koning gezien. Hoe kan een mens nou aan die norm beantwoorden? Hoe kan nou de heiligheid Gods het model zijn waarnaar stof en as hier op aarde gemodelleerd moet worden? Want dat is het wat Petrus eigenlijk zegt. Die ontzaglijke hoge norm. Beantwoorden gelijkvormig zijn aan hem die gezegd heeft: ik woon in het hoge en ik woon in het heilige. Hoe is dat nou mogelijk? Dat zou ook een absolute onmogelijkheid zijn als de apostel niet in één adem kon zeggen dat deze God, die de heiligheid in zichzelf is, voor wiens aangezicht de engelen zelfs hun gezicht bedekken. Als Petrus niet in één adem kon zeggen dat die God, die heilige God, de God is die u geroepen heeft. Die God is zo nederbuigend goed geweest dat hij met zijn evangelie naar hen toe kwam. Toen ze leefden in die onkunde. En toen ze leefden en handelden naar de begeerlijkheden van de wereld, van hun zondig bestaan. En toen ze zich aan Gods wet niet onderwierpen en toen ze een stank in Gods neusgaten waren. En toen ze het waard waren om voor eeuwig verdelgd te worden en nooit één blijk van Gods gunst ooit te mogen ontvangen. Toen is God in zijn nederbuigende goedheid, om het zo te zeggen, van zijn heilige troon neergedaald. En is hij gekomen via de verkondigers van het evangelie en heeft hij daar in Pontus en Galatië en in die andere gebieden van geestelijke duisternis zijn evangelie doen horen. En niet alleen maar hen het evangelie doen horen. Niet alleen maar hen ernstig en welmenend geroepen. Als Petrus het woord geroepen gebruikt, dan slaat dat en hier en in vers 9 en 10 van hoofdstuk 2 en andere plaatsen heel duidelijk op wat we dan gewoonlijk de inwendige roeping noemen. Op de krachtdadige en de onwederstandelijke roeping. Die roeping was maar geen mededeling van een aantal feiten, waardoor ze in kennis kwamen met de naam van de Heer Jezus, maar dan alsnog konden besluiten of ze daar wat mee zouden doen of niet mee zouden doen. Het was maar niet een mededeling van een aantal dingen die God wilde dat ze zouden weten, waarvan die mensen zouden kunnen zeggen, nou mooi, interessant, of nou ja, het interesseert me eigenlijk niks. Nee, die roeping waar Petrus het over heeft, dat is een roeping die zo krachtdadig en zo onwederstandelijk was dat hun leven er voor altijd door veranderd werd. Dat is de roeping waarmee zij weggeroepen zijn uit die duisternis. Dat is de roeping van de genadeweldaad van de Heilige die zich met hen wilde inlaten. En die zijn eigen heiligheid niet als een blokkade heeft ervaren om te doen te kunnen hebben met verloren en verdoemelijke zondaren. En dat is omdat hij ze aanzag en anders kon het niet in Christus. En als hij ze aanzag in Christus, bewees hij ze om Christus wil genade. En zo heeft hij ze getrokken. En zo komt tot die geroepenen, tot die getrokkenen, tot die mensen die overgezet zijn uit de duisternis in het licht, de roeping om gelijkvormig te zijn aan hem. En om daarnaar te staan, om zijn beeld te vertonen. En zo komt de norm, de hoge, de heilige norm van de heilige God ook in hun leven, als de norm die God aanlegt. Opdat het leven van zijn begenadigden zou gaan beantwoorden aan de heiligheid van hun God. En dat laatste maakt de apostel dan nog eens een keer duidelijk in het 16e vers. Daarom, dat geeft de reden aan, dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. De Heere geeft dus ook nog een verklaring waarom hij dit zo van hen vraagt. En waarom hij hen dit zo voor ogen stelt. En waarom hij die norm in hun leven aanlegt. Hij verklaart dat door te zeggen via Petrus, er staat immers geschreven. Maar, waar staat dat geschreven? Merkwaardig dat Petrus een citaat aanhaalt, een woord aanhaalt uit het Oude Testament. En dat hij er niet bij zegt waar. Waar hij het gevonden heeft. Maar het staat er natuurlijk wel. Petrus zaagt het niet uit zijn mouw. Petrus is geleid door de Heilige Geest. En als we een beetje zoeken, dan weten we dat we het in het woord van God inderdaad terugvinden. Gaat u met me even, en daar moeten we dan zijn, naar het boek Leviticus. Ik lees u een paar teksten uit het boek Leviticus. Eerst twee waar ik weinig of niks over zeg. En dan nog een woord uit hetzelfde Bijbelboek waar we nog even langer bij stil zullen staan. Vers 2 van hoofdstuk 19. Leviticus 19, het tweede vers. Spreek tot de ganse vergadering der kinderen Israëls en zeg tot hen, gij zijt heilig, gij zult heilig zijn, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. Dan het zevende vers van het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 20. Net zoiets. Daarom heiligt u en weest heilig, want ik ben de Heere uw God. En dan dat woord waar we iets langer bij stilstaan, daar moeten we een paar hoofdstukken terug, maar ook weer in Leviticus, het elfde hoofdstuk, de versen 44 en 45. Dat is het hoofdstuk waarin het over reine en onreine dieren gaat, maar daar zal ik nu verder niet op ingaan. En aan het eind van dat hoofdstuk, bijna aan het eind, daar lezen we vers 44. Want ik ben de Heere uw God, daarom zult gij u heiligen en heilig zijn, terwijl ik heilig ben. En gij zult uw ziel niet verontreinigen aan enig kruipend gedierte dat zich op de aarde roert. Want ik ben de Heere die u uit Egypteland doe optrekken, opdat ik u tot een God zij. En opdat gij heilig zijt, terwijl ik heilig ben. Nou, dus Petrus zegt niks te veel als hij zegt er is geschreven. Er staat geschreven. En dat was een woord dat voor Israël geschreven stond. Iedere keer weer waren het woorden die tot Israël gesproken werden. Petrus past dus heel eenvoudig een woord uit het Oude Testament toe. En hij gebruikt dat als een woord dat nog voor de Nieuwtestamentische gemeente ook geldt. En wat is nou met name duidelijk uit dat elfde hoofdstuk van Leviticus? Daar ziet u dat de Heere het volk ook oproept om heilig te zijn. En dan zegt hij van zichzelf ook dat hij heilig is. Maar dan geeft hij het motief ook aan. Waarom moeten ze nou heilig zijn? Vers 45. Ik ben de Heere die u uit Egypteland doe optrekken. Opdat ik u tot een God zij. De grote weldaad van de verlossing uit Egypte is hier de grond voor de verplichting tot een heilige wandel. Gods ontvangen genade is de prikkel tot een heilige wandel voor Gods aangezicht. Waarom verloste de Heere zijn volk uit Egypte? Omdat hij zoveel medelijden met ze had. Omdat ze zo zielig waren. Omdat ze zo'n last hadden van die vijanden. Omdat ze zo geroepen hadden om verlossing. Om de Heere verloste zijn volk. Omdat hij een volk wilde hebben dat heilig zou zijn. Hij wilde een volk hebben waarin hij verheerlijkt zou worden. Het gaat in het verlossingswerk van de Heere niet eens in de eerste plaats om mensen zalig te maken. Dat is het natuurlijk ook wel. Maar de Heere wil zich verheerlijken. De Heere wil zichzelf groot maken. En hij wil zich groot maken in een volk dat hij op hem gaat doen lijken. In feite is dat eigenlijk al de beslissing die God genomen heeft in eeuwigheid, in zijn welbehagen. Want waar is de verkiezing van zondaren op gericht? Niet in de eerste plaats op de zaligheid van die zondaren, maar op de heiligheid van die zondaren. Opdat ze heilig zouden zijn. En dat wil zeggen opdat ze op God zouden gaan lijken. En opdat ze het beeld van de Heere zouden kunnen weerspiegelen. Opdat de Heere zich in hen zou kunnen herkennen. Opdat de Heere zijn eigen beeld in dat volk zou kunnen zien. Dat is Gods bedoeling. En daar is dan de zaligheid natuurlijk helemaal bij inbegrepen. En daar was die verlossing uit Egypte ook helemaal bij inbegrepen. Maar de bedoeling van die verlossing uit Egypte was dat ze heilig zouden zijn. En dan kan het natuurlijk niet bestaan. Als je het zo mag gaan zien. En als zo genade ook mag worden beleefd. En als zo de gunst van God mag worden gesmaakt in een mensenleven. Dan kan het natuurlijk niet meer samengaan met een wereldsleven, met een leven half of driekwart in de wereld, met het vasthouden aan allerlei wereldse en zondige gewoonten en gebruiken. Hoe kan dat? als het Gods bedoeling was dat zijn volk zijn beeld zou reflecteren, zodat als hij zijn volk ziet, hij zijn eigen spiegelbeeld ziet. Want dat is de bedoeling. Zodat hij erin verheerlijkt wordt. En zodat ook zijn engelen het zouden kunnen zien. En dat zal het doel zijn dat de Heere bereikt. Maar zolang ze hier op aarde zijn, staan ze onder die dringende vermaning, zoals de apostel die heeft samengevat in de woorden van onze tekst: wees heilig, want ik de Heere uw God ben heilig. Een ontzaggelijk hoog ideaal. Maar zo zoekt de Heere het in het leven van zijn volk. En zij mogen toch eigenlijk geen rust hebben voordat ze er, laat ik dan maar zeggen, iets van mogen zien en herkennen en terugvinden in hun eigen leven. Trouwens, het hangt ook helemaal samen met hetgeen wat we in vers 13 gezien hebben. Dat leven der hoop, nietwaar? Dat zijn geen twee terreinen. Dat uitzien naar die volkomen zaligheid, dat hangt weer samen met het feit dat je toch iedere keer in die gehoorzaamheid aan die opdracht: wees heilig, want ik de Heere uw God ben heilig, tot de ontdekking komt dat er zoveel aan schort en zoveel aan blijft ontbreken. En dat je helaas toch ook steeds weer in aanraking komt met die vorige begeerlijkheden van je onwetendheid. En vandaar het verlangen: Heere, kom en verlos ons volkomen. Zoals de apostel Johannes dat ook samenbrengt, nietwaar? Denkt u eens even aan het derde hoofdstuk van de eerste Johannesbrief. Dat derde hoofdstuk begint de apostel met deze woorden: zie hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen God zouden genaamd worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat de wereld hem niet kent. Geliefde, nu zijn we kinderen Gods, gehoorzame kinderen, zou Petrus zeggen, kinderen der gehoorzaamheid. Het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen, maar we weten dat als hij zal geopenbaard zijn, we zullen hem gelijk wijzen. En daarom dat verlangen, dat hopen naar de openbaring van Jezus Christus en naar de genade die ons dan zal worden toegebracht, want dan zullen we hem zien zoals hij is. Dan zullen we hem gelijk zijn. Dan zal ook die heiligmaking klaar zijn. En zo zegt de apostel dan in vers 3, en iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf, gelijk hij rein is. Daar heb je ze allebei. Die deze hoop op hem heeft. Hij komt. En we zullen hem zien gelijk hij is. En we zullen hem gelijk zijn. Dan ontbreekt er niks meer aan. Die deze hoop op hem heeft, die wacht het niet af. En die is niet tevreden met hopen alleen. Maar die beseft ook dat God in het heden zegt dat ze heilig zouden zijn. Die reinigt zichzelf. En u voelt wel, dat is een woord waarvan de mens zelf het onderwerp is. Er staat niet die zoekt reiniging of die wordt gereinigd, maar die reinigt zichzelf. Waarom? Omdat hij één ding begrepen heeft. Dat die God en zaligmaker die zo uitnemend hem heeft liefgehad, dat die zaligmaker die zich in de dood gegeven heeft, die zaligmaker die zijn leven uitgestort heeft, die de verlatenheid van God verdragen heeft, die onder de vloek van God gebogen heeft, die in die uiterste nood verkeerd heeft onder de last van de zonde en de last van de onreinheid en de last van de onheiligheid en de last van die vroegere begeerlijkheden der onwetendheid, dat die zaligmaker het nou waard is om de eer te ontvangen en nooit meer iets te doen waardoor hij bedroefd wordt. En dat die geest, die zo goede tieren was om zijn intrek te nemen in zo'n hart, het niet waard is dat hij ooit nog een keer bedroefd wordt en ooit nog een keer uitgeblust. Het leven vanuit de beleving van de liefde Gods in Christus kan eigenlijk niet anders doen dan hem liefhebben die ons eerst heeft lief gehad. En dan zegt de Heer Jezus, en dan sluit alles in elkaar, indien gij mij lief hebt. En dat moet je nou niet alleen zeggen, maar dat moet je nou ook bewijzen. Indien gij mij lief hebt, zo doet mijn geboden. Heilige wandel. Laten we daar samen van zingen. We hebben het zondag ook wel gezongen, maar we kunnen het best weer zingen. Psalm 19, vers 6 en 7.
hoop over 2 weken elkaar weer te mogen ontmoeten om dan verder te lezen in dit hoofdstuk van Petrus. Laten we samen danken. Genadige God, we hebben vanavond dingen gehoord die hoog liggen. Normen die gij ook heel hoog stelt. Maar het zou eigenlijk ook niet anders kunnen. Het mag ook niet anders, want het gaat om uw werk. En als gij uw werk doet, heren, dan zal dat moeten beantwoorden aan de hoogste standaarden. Met minder kan het niet. Je kunt geen half werk doen. Als u wat doet, dan doet u altijd een volkomen werk. En dat is ook zo in het zalig maken van zondaren. En dat is ook zo in het heilig maken van zondaren. Want de verlossing is een volkomen verlossing. En het is niet alleen een verlossing uit de schuld van de zonde. En niet een verlossing alleen uit de macht van de zonde. Maar het is ook een verlossing van de smet van de zonde. En dat is ook een volkomen verlossing. En de kerk zal straks als een ongerimpelde bruid, als een bruid zonder vlek voor het aangezicht van de Vader gesteld worden. En dat moet die bruid hier op aarde al beseffen. En daarom, als ze dan een bruidskleed heeft gekregen, zal ze dat moeten onbezoedeld bewaren. Heren, u kunt met minder geen genoegen nemen. En met minder mag uw volk ook geen genoegen nemen. En zo hebben ze altijd weer reden om te treuren over de vlekken en over de smetten en over de overgebleven zonden. En zo hebben ze altijd weer reden om te bidden om de genadige doorwerking van de Heilige Geest. En zo hebben ze altijd weer reden om te bidden om dat werk waardoor ze gelijkvormig gemaakt worden. Heren, bind dat op het hart van alle die u vrezen. We leven in een tijd waarin we zo ongeveer zijn gaan denken dat het ook wel met een beetje minder toe kan. En de apostel waarschuwt er ons voor dat we niet gelijkvormig moeten worden aan de wereld. En niet aan onze eigen vroegere begeerlijkheden in onze onwetendheid. Heren, geef dat we de norm hoog mogen houden. En dat we het beseffen mogen dat u recht hebt op alles, heel de wandel. Maar we hebben ook gehoord, heren, dat dergelijke vermaningen alleen maar doel treffen als ze geadresseerd kunnen worden aan gehoorzaam gemaakte kinderen. En dat kan van ieder mens niet gezegd worden. En daarom, heren, als we nog altijd kinderen der ongehoorzaamheid zijn, dan hebben we die boodschap nou zozeer niet nodig om heilig te zijn, maar wel om van de zonde, van de macht van de zonde, van de schuld van de zonde verlossing te zoeken. En te zoeken naar dat heil dat er is in Christus, die oproept, die ernstige, dringende vermaning. Zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem toch aan terwijl hij nabij is. Heere, bind die dan op ons hart. Dan komt de rest ook wel. Dan krijgt het allemaal wel een vervolg, want dan doet u ook geen half werk. Maar laat het dan eerst in ons leven goed mogen komen tussen u en ons. En laten we dan eerst verlost mogen worden van dat kwaad, van die macht van Satan, van de slavernij waarin we gebonden zitten, van de blindheid die ons getroffen heeft, van de doodstaat waarin we zijn terechtgekomen. Heren, laat dat nood worden en laat die nood ons uitdrijven tot u. En dan nogmaals, dan zult u ook voor de rest, voor het vervolg, voor de voltooiing, voor het afmaken van uw werk wel zorg dragen. Heere, heilig zo uw woord aan ons hart. En geef ons een volgende keer weer lust om de schriften nader te onderzoeken en opnieuw de schriften van Petrus ter hand te nemen om te weten wat daar nu verder in gezegd wordt. Hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen. Wel thuis.